In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Nelleke Ottevanger, werkzaam in het Radboud UMC te Nijmegen, en internist-oncoloog Judith Kroep, werkzaam in het Leids Universitair Medisch Centrum. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van gynaecologische tumoren, gepresenteerd tijdens de 2023 ESCO Annual Meeting.
Welkom bij de podcast van de gynaecologie-sessie van ASCO, waar ik samen ben met Nelleke Ottevanger. Mijn naam is Judith Kroep en we zullen u meenemen langs de mooie orals en presentaties op ASCO. Welkom Nelleke ook.
Ja, dankjewel Judith.
We gaan het met z'n tweeën doen. Om de eerste gynaecologie-sessie Knives Out, daar werd de OVPEC 1-studie besproken, oral door Gabe Zonke. De OVPEC 1, als u alle weet, onderzocht het toevoegen van HIPEC aan complete optimale intervaldebulkingchirurgie in stadium 3 ovariumcarcinoom. Eerder werd de studie al gepubliceerd en gepresenteerd na een kleine 5-jaar follow-up. En nu volgde de 10-jaars follow-up data. Het is de eerste lange termijn analyse van HIPEC. En deze 10-jaar survival update bevestigde het eerder geziene voordeel van de HIPEC. De progressievrije overleving was nu bijna 4 maanden en een overall survival winst van bijna 12 maanden met een hazard ratio van 0,7. Dus hele fraaie data die bevestigen
wat we daarmee in gaan doen nu de nieuwe Pascal criteria er zijn, hè?
Ja, anderzijds gezien de clinical benefit met toch een overleving ook van
toch wel 12 maanden.
Zou mij enorm verbazen als we dat niet blijven
doen. Dat is wel clinical relevant in ieder geval.
Ja. Dus wat dat betreft en moeten we daarvoor streven.
Ja, en dan was er nog een studie, hè? Ook een HIPEC-studie voor het recidief ovariumcarcinoom platina-sensitief recidief. Waarbij ze de patiënt eerst 6 kuren platina-bevattende chemotherapie gaven. En vervolgens chirurgie deden met of zonder HIPEC. Een gerandomiseerde studie. Een hoop patiënten daarin, iets van 415 patiënten. En daar zagen ze in de eerste PFS-analyse eigenlijk geen verschil. Maar in de tweede PFS-analyse zagen ze een verschil van ongeveer 4 maanden. En de overall survival van deze studie was ook positief, waarbij dus de winst van ongeveer 9 maanden was, van 45 naar 54 maanden. Wat natuurlijk toch wel heel indrukwekkend is voor een platina-sensitief recidief.
Ja, dus ik denk dat... Ja, we weten natuurlijk niet iets van HIPEC naar HIPEC, maar mochten patiënten nog niet in hun eerste lijn HIPEC gehad hebben, dat je dat...
Het was natuurlijk toch een beetje een bijzonder schema ook, want hoe heet het, nu kreeg je gewoon de 6 kuren, wat wij natuurlijk in principe niet doen. Als wij zeggen, we doen een secondary debulking, dan doen we dat eerst en daarna krijgen ze chemotherapie. Maar nu krijgen ze dus eerst chemotherapie, dan doen ze secondary debulking en dan pas HIPEC. Ja, dus het is wel heel interessant.
Ja, is denk ik goed te overwegen hoor, om toch weer opnieuw dan eerst chemotherapie te geven.
En daarna mochten ze dan ook nog wel gewoon de maintenance hebben die dan eventueel was voor die patiënten.
Ja, en het is ook heel mooi dat het de HIPEC-data van de OVPEC 1 bevestigt. En we kijken natuurlijk ook allemaal weer uit naar de lopende OVPEC 2-studie.
Ja, en dan was er nog een chirurgische studie. Dat was de SHAPE-studie. Daar hebben we in Nederland ook aan meegedaan. En de SHAPE-studie was een non-inferiority-studie, waarbij ze bij de stadium 1A2 tot 1B1, kleiner dan 2 centimeter, eigenlijk nu een vermindering van de, of een minder agressieve aanpak van de chirurgie hadden. Met alleen maar een gewone hysterectomie in plaats van een radicale hysterectomie met meenemen van de... hoe heette die ding ook weer?
Parametrium.
De parametria, ja, precies. En dat was ook een positieve studie. In die zin dat het verschil maar 2% was. En het maximum wat ze vastgesteld hadden zou een verschil van 4% moeten zijn. Dus dat was maar een heel klein verschil tussen die radicale chirurgie en die alleen maar een hysterectomie. Dus dat is ook wel fijn voor alle patiënten als dit de standaard zou worden. Want dat scheelt heel veel in toxiciteit, hè, seksuele toxiciteit, incontinentieklachten van patiënten. Dus ik denk dat dat ook heel mooi is dat we nu eindelijk eens gaan de-escaleren in plaats van gaan escaleren. maar daar hebben we het dadelijk nog even over.
Ja,
hè?
Dat waren hele mooie data inderdaad. Dat je toch bij die lagere stadia minder intensieve chirurgie kan doen. Ja. En hebben ook de Nederlandse centra goed in geparticipeerd.
Ja, zeker.
Dus trots op het mooie resultaat.
Ja, zeker. Nou, en dan komen we een beetje in de immunogroep, hè?
Dus, naar de oral sessie van de gynaecologie.
Van de gynaecologie. En daar hebben we onder andere gehoord de finale resultaten van de cervixcarcinoom, de Keynote 826. Waarbij we dus na, een analyse hadden dat de winst van de patiënten, van alle patiënten die deelgenomen hadden aan die studie, 10 maanden was, van 16 naar 26 maanden, met een hazard ratio van 0,63. En zoals je weet moeten wij in Nederland een CPS-score groter gelijk dan 1 hebben. En die groep had een winst van 12 maanden, van 16 naar 28 maanden overlevingswinst. Dus dat is ook een hele mooie resultaat van de studie, waarbij je natuurlijk toch een beetje blijft afvragen, moet je die CPS kleiner dan 1 nou wel meenemen of niet meenemen? Daar hebben we natuurlijk toch een beetje discussie over. Het is natuurlijk een hele kleine groep.
Ja, denk
waarbij
ik niet
dus een heel klein deeltje van de patiënten toch wel responderen op die PD-L1-inhibitie. Maar een deel ook weer niet. Dus ja, dat vind ik zelf nog wel een klein beetje moeilijk.
Ja, op dit moment behandelen we
We doen het in ieder geval nu niet. Ja,
nee. Misschien is het leuk om toch even te noemen, het was niet helemaal nieuw. Het was eigenlijk al eerder bij de SDO in Tampa gepresenteerd. Mansoor Mirza presenteerde opnieuw de RUBY-studie. Dat is eerste lijnstudie gemetastaseerd endometriumcarcinoom, standaard chemotherapie versus chemotherapie met een IO. In dit geval dostarlimab. En die studie was positief. Die liet een meerwaarde zien van het toevoegen van immuuntherapie. De RUBY-studie was positief in de mismatch repair deficient groep. Ook in de overall populatie en in de proficiënte groep was de studie niet significant positief. In Tampa werd toen ook de NRG-018-studie was ook een oral. En dat was dan met chemotherapie versus chemotherapie met pembrolizumab. Die studie was groter met ruim 800 patiënten en die was ook echt gepowered op de PFS in beide groepen. Dus zowel in de mismatch repair deficient als in de proficiënte groep. En die was voor beide groepen positief. Met in de proficiënte groep toch ook een positieve hazard ratio. De studies roepen ook wel vragen op.
Ja.
Van vooral ook in de mismatch repair deficient groep. Is het überhaupt nodig om chemotherapie te geven? We weten van de PORTEC-3 data dat chemoradiatie versus radiatie, dat de mensen met de mismatch repair deficiency geen benefit eigenlijk hadden van de chemotherapie. We hebben nu ook het Rainbow-programma met de mismatch repair deficient groene studie die in de adjuvante setting kijkt naar de meerwaarde van IO.
Komen ook nog een hoop antwoorden, hopelijk.
Ja, hopen. Tussen de mismatch repair deficient patiënten, wie benefit het meest? En die data
ook de selectie van de proficient patiënten. Welke patiënten zijn dat nou die profiteren? Want ook dat is natuurlijk een grote vraag.
Ja, ze hopen aanstaand ESMO daar alweer iets over te kunnen vertellen. In ieder geval vanuit de RUBY-studie. Dus daar kijken we ook enorm naar uit. Dus er gebeurt veel in het veld. Ja. Gaan we door met
de Duo-O. Mag jij ook presenteren?
Ja, de Duo-O-studie, daar keken we enorm naar uit. Dat is een studie met het toevoegen van durvalumab en olaparib. In stadium 3-4 of ovariumcarcinoom. En ze presenteerden nu de patiënten met een niet-BRCA-mutatie.
Die mochten er niet in, hè? Omdat die anders olaparib
Die worden in een andere arm inderdaad, krijgen ze standaard olaparib. Dus de drie armen die nu bestudeerd waren, was de standaard arm in deze studie was chemotherapie met de bevacizumab. Dan in een tweede arm was chemotherapie bevacizumab en daar werd durvalumab tijdens de behandeling en als maintenance aan toegevoegd voor 2 jaar. En een derde arm waarbij er ook nog maintenance olaparib aan de chemo en de durvalumab voor 2 jaar weer toegevoegd.
5 medicaties dus, hè?
Ja, dus triple therapie noemden ze het. Het primaire eindpunt is de progressievrije overleving. Er waren ruim 1000 patiënten geïncludeerd, een follow-up van 25 maanden. En de Duo-O behaalde zijn primaire eindpunt. En dat betrof een significante verbetering van de triple arm ten opzichte van de standaardarm. Met een progressievrije overlevingswinst van 5 maanden, een hazard ratio van 0,63. En eigenlijk was het positief over alle subgroepen. Dus ook zo, ook de HR-proficiënte groep zelf.
Laten we wel wezen, dat was natuurlijk eigenlijk een slechte controlearm.
Ja, zeker. Dus dat is betreffende de plaatsbepaling. Ja. Is wat interpretatie moeilijk maakt, is het ontbreken van de huidige standaardarm met olaparib of een PARP-remmer in de standaard.
Dus dat komt nog wel in de first, want daar hebben ze dat wel gedaan. Daar hebben ze heel, in het begin hebben ze eigenlijk toen PARP-remming positief leek te zijn in de eerste lijn, hebben ze dat gelijk toegevoegd in de first-studie in een amendement dat iedereen in de standaardarm niraparib kreeg.
Ja, dus ik denk follow-up volgt van deze studie ook.
En ook nog een korte follow-up, hè? 24 maanden.
Ja, het is niet eens de lengte van de behandeling, beoordeling door de instanties. En inderdaad ook andere studies, hè, als de FIRST en de Athena, die zullen ook aanvullende informatie gaan geven. In de HRD-groep was de winst nog groter, hè? Die was 14 maanden met een hazard ratio van 0,49. Maar het is inderdaad...
Het is eigenlijk heel nep,
jammer,
hè?
Dat de controlearm... Dat die al...
En het is natuurlijk wel heel aardig, want als je die curves zag, dan waren er in ieder geval de durvalumab-curve liep eigenlijk over de bevacizumab met chemotherapie curve. Hè? Alleen de curve waar de olaparib in zat, die liep veel hoger. Dus je had echt een beetje het idee als je die curve zag dat winst door de olaparib kwam en niet door de durvalumab.
Maar weten we het niet, hè? Of
het
ze elkaar versterken.
Het is ook nog te kort, want je ziet natuurlijk met die IO's vaak best wel op een langere termijn pas overlevingswinst. Dus we moeten er gewoon nog afwachten, denk ik.
Ja, en dat zie je soms toch, hè, met dat dan de studie nog een oude controlearm heeft. Dus dat we nu nog moeten wachten, inderdaad. Dus dat was de duo.
Ja, en dan hadden we er nog één andere die we wilden vertellen. En dat was de Mirasol, waar we ook in Nederland aan mee gedaan hebben. Mirasol is een gebruikt meer vertuximab soravtansine. Dat is een ADC en die heeft als linker een folate receptor binden. En we hebben al eerder studies gehad met de folate receptor, omdat de folate receptor in ongeveer 90% van de patiënten met een ovariumcarcinoom voorkomt. Maar die studies waren tot nog toe negatief. En wat ze nu gedaan hebben, is dat ze gezegd hebben, nou, wij willen minstens 75% expressie van die folate receptor hebben en dan mogen de patiënten er pas in. Dus er werd een centrale analyse van de folate receptor gedaan. En dan bleef er zo'n ongeveer 30% van de patiënten bleef over die eventueel in die studie zouden kunnen. En die patiënten die kregen dus als ze een platinumresistent recidief hadden, die mevrouw soravtansine, als onderzoeksarm en de standaardarm was physician's choice chemotherapie. En deze studie die had aanvankelijk als primair eindpunt progressievrije overleving. En dat was eigenlijk een heel klein verschil, maar 1,6 maanden, hoewel de hazard ratio 0,65 was, van 4 naar 5,6 maanden. Maar wat we wel zagen is dat de overall survival winst van bijna 4 maanden was, van 12 naar 16 maanden. En dat hebben we eigenlijk nog nooit gezien, dat voor de platina-resistente ovariumcarcinoom met een behandeling overlevingswinst gezien is. Dus dat is heel mooi. En wat verder nog aardig is van deze studie is dat ze in ieder geval evident minder BMR-suppressie hebben dan de controlegroepen. En dat er ook minder alopecia was, wat veel patiënten toch heel fijn vinden. Wat er wel meer was, waren oogproblemen. Daar wordt wel van alles aan gedaan. Oogdruppen, koeling en weet ik wat allemaal. Maar die zijn er toch nog steeds, ondanks alles wat we daar proberen te voorkomen, nog steeds wel.
Ja, dus het bevestigde eigenlijk, hè, de eerdere Soraya-data, waarop er ook FDA-approval is al voor de mirvetuximab soravtansine. En het werd echt onthaald als een practicing-changing studie.
Ja,
dan zitten we natuurlijk nu weer net met onze net veranderde hazard ratio, dat het een vraag is of wij het ook aan onze patiënten kunnen gaan bieden. Maar het werd in ieder geval heel goed onthaald. En het geeft dus ook een nieuwe biomarker voor het ovariumcarcinoom, dat we nu dan ook naar de folate receptor
En er werd op
ESCO
nog een fase 2 ook gebracht in de orals, waarbij dus er een sterkere folate receptor binder is, die waarschijnlijk dus al bij 25% folate expressie werkt. Dus dat moeten we zien. Dat moet ook nog een fase 3 worden. Maar dan kunnen dus meer mensen, want uiteindelijk is maar 30% van de patiënten natuurlijk nu die hier winst van hebben, is natuurlijk toch maar een relatief kleine groep.
Ja, we zien dus toch mooie resultaten van de antibody-drug conjugates als een nieuwe behandelgroep.
Ja, en dat was het eigenlijk, hè?
Ik denk dat dit de belangrijkste dingen zijn.
Ja, precies. Ja.
Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu.